Vervolgens lezen we uit datzelfde Bijbelboek, Exodus, hoofdstuk 28, de versen 1 tot en met 3. En vervolgens 31 tot en met 35. En daarna uit het boek Handelingen, hoofdstuk 1, de versen 9 tot en met 14.
Daarna zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen met hem tot u doen naderen, uit het midden van de kinderen Israëls, om mij het priesterambt te bedienen, namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. En gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad. Gij zult ook spreken tot alle die wijs van hart zijn, die ik met de geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aaron klederen maken, om hem te heiligen, dat hij het priesterambt bediene. Dan lezen we verder in vers 31. Gij zult ook de mantel des efods geheel van hemelsblauw maken, en het hoofdgat van dezelve zal in het midden daarvan zijn. Dit gat zal een boord rondom hebben van geweven werk. Als het gat eens pantsiers, zal het daaraan zijn, dat het niet gescheurd worden. En aan deszelfs zomen zult gij granaatappelen maken, van hemelsblauw, en van purper, en van scharlaken, aan zijn zomen rondom, en gouden schelletjes rondom tussen dezelve. Dat er een gouden schelletje, daarna een granaatappel zij, wederom een gouden schelletje en een granaatappel aan de zomen van de mantel rondom. En Aaron zal dezelve aan hebben, om te dienen, opdat zijn geluid gehoord worden, als hij in het heilige voor het aangezicht des Heren ingaat, en als zij uitgaat, opdat hij niet sterve. Dan lezen we verder in Handelingen 1 vanaf vers 9. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoor zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreizen. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus, deze alle waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Tekstwoord gemeente vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 28, daarvan het 35ste vers. Dus Exodus 28, vers 35, daar luidt Gods woord en Aaron zal dezelfde, dat is die mantel met aan de zoom die gouden schelletjes en granaatappels, hij zal die aan hebben om te dienen, opdat zijn geluid gehoord worden als hij in het heilige voor het aangezicht van de Heere ingaat en als hij uitgaat, opdat hij niet sterven. Gemeente, vanmorgen een terugblik zou je kunnen zeggen op hemelvaart. En vanmiddag, als de Heer het geeft, een vooruitblik op Pinksteren. En dan vanuit het Oude Testament. Maar misschien zegt u, wat heeft dit nou met hemelvaart te maken, wat we gelezen hebben? Die mantel van die hoge priester met die gouden belletjes en die granaatappels aan de zomen van dat kleed. Aan de Emmausgangers heeft de Heer Jezus vanuit het Oude Testament, zoals u weet, ook onderwijs gegeven over zijn lijden, over zijn opstanding, maar ook over het ingaan in de heerlijkheid. Alzo moest hij in zijn heerlijkheid ingaan. Dat heeft de Heer vanuit het Oude Testament ook heel duidelijk laten zien, aangetoond. Er zijn diverse teksten, ook als het gaat in het Oude Testament, over de hemelvaart. Opvoering van de ark, denk maar in Psalm 68. Hij voert den hemel op, vol eer, aangehaald in Efeze 4. Psalm 47, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Denk ook aan Zacharia 14. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. En zo zijn er meerdere teksten te noemen. Maar ook hier dus in Exodus, met name als het gaat over de kleding van de hoge priester. Die hij moest dragen bij de uitoefening van zijn ambt in die dagelijkse gang naar het reukofferaltaar in het heilige. De kleding die hij dan moest dragen was anders dan die op de grote verzoendag gedragen werd door de hoge priester. Dat was het witte priesterkleed als hij het heilige der heiligen inging. Maar hier anders. De kleding van de priesters en van de hoge priester was tot in de kleinste details voorgeschreven. In de ceremoniële dienst wilde de Heere afbeelden wie en wat hij voor zijn volk wilde zijn. Daar gaf de Heere onderwijs in. Daar lag ook een heel rijke symboliek in met het oog op de Heer Jezus Christus die komen zou. Als u het Bijbelboek Hebreeën leest, dan ziet u wel, daar wordt elke keer weer teruggegrepen naar het Oude Testament. En met name ook naar die oud-testamentische eredienst, ceremoniële dienst, dienst van al die plechtigheden. De Heer heeft op de berg Horeb aan Mozes getoond hoe de tabernakel eruit moest zien. Dat kunnen we lezen in Handelingen 7 en ook in Hebreeën 8. Daardoor werd het volk ook onderwezen in de betekenis en in de handelingen, de voorschriften met betrekking tot de dienst van de verzoening. En zo wilde de Heere zijn volk voorbereiden op en ook inleiden in de heilgeheimen. De gedachten moesten bepaald worden bij de komst van de bedienaar van het heiligdom, die priester en offer tegelijk zou zijn. De Heer Jezus Christus, de volmaakte, de enige hoge priester. En dat is ook voor ons van betekenis. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Om hem te leren kennen is dat nodig. En om hem des te meer beter te leren kennen. Om bepaald te worden bij de betekenis van het offer van de Heer Jezus Christus, van zijn werk, tot diepere verootmoediging, tot grotere verwondering. En zo is het dus ook stof met betrekking tot de hemelvaart van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament. En daartoe gaf de Heere ook uitgebreide voorschriften voor de kleding. In Genesis 3, na de val dus, werd kleding door de Heere gebruikt om de mens onderwijs te geven. God bekleedde in zijn genade die diep gevallen mens met kleren, dierenvellen. En daarmee wilde de Heere aangeven, inscherpen, dat er sinds de zondeval bekleding, bedekking nodig is. Maar ook dat er geen andere bedekking is om voor God te kunnen verschijnen dan door het kleed van de gerechtigheid en de heiligheid van de Heer Jezus Christus. Daar moest bloed voor vloeien. Plaatsvervangend. Dierenvellen. Eerst moest dat dier geslacht. Kolbrugge die heeft ergens gezegd, zo Ze waren zo diep gevallen, Adam en Eva, zo diep, dat ze er niet eens verstand van hadden zich in hun naaktheid met deze geschonken klederen des heils te bekleden. Want wij lezen uitdrukkelijk in Genesis, zegt hij, dat de Heer zelf hun die kleren aantrok. Evenmin verstaan wij het, ons te bekleden met de klederen van het heil die de Heer Jezus Christus voor ons verworven heeft. En daarom is er ook zo zeer onderwijs nodig. En zo had de Heer ook met die kleren van de hoge priester onderwijskundige bedoeling. Aaron had het ambt van hoge priester gekregen. Dat was een genadige beschikking van de Heer. Een heenwijzing naar de hoge priester, de volmaakte hoge priester, onze Heer Jezus Christus. En heel nauwkeurig is dat hoge priesterlijke gewaad beschreven. En met name ook dat overkleed waarvan sprake is in onze tekst. Dat was namelijk een blauw-purperen mantel zonder mouwen, met een halsopening voor het hoofd. Je zou kunnen zeggen een soort pullover. Die moest dan aangetrokken worden over dat witte priesterkleed heen en het reikte tot net over de knieën. En aan de zomen van dat kleed moesten ronde balletjes van garen in de vorm van granaatappels bevestigd worden. En gouden schelletjes, belletjes, om en om, staat er in vers 33 en 34. Dus eerst een granaatappel, dan weer zo'n gouden belletje, zo'n klokje, het geluid gaf, dan weer een granaatappel. Rondom de zomen van het overkleed. En dat overkleed moest Aaron dan aan hebben als hij dienst deed in het heiligdom. Wanneer hij het heiligdom inging om te verschijnen voor het aangezicht van de Heere. En als hij er weer uitging, dan moest dat geluid gehoord worden van die gouden belletjes, die gouden klokjes. Dan staat er op dat hij niet sterven. Nou, daaruit blijkt wel dat die gouden schelletjes niet onbelangrijk waren. Die hadden een speciale betekenis. De granaatappels, die worden ook genoemd in Exodus 39, vers 24. Daar wordt gezegd dat ze van getwerend, dat is dubbeldraads geweven garen waren. En de kleuren waren blauw, purper, rood, purper en scharlaken. Bekende kleuren in het heiligdom. Dat was waarschijnlijk zoiets als die gedenkkwasten die aan de hoeken van de mantel van iedere gewone Israëliet zaten. Die moesten hen eraan herinneren dat de Heer zijn geboden had gegeven. Aan die geboden van de Heer. Dat kunt u lezen in nummer 15. Maar hier dus ging kwasten, maar in de vorm van granaatappelen. De rabbijnen die vergeleken de geboden ook met granaatappelen. Een heerlijke vrucht. Een heerlijke geur ook. Er staat in Spreuken 25 een reden, een woord, op zijn pas gesproken, dus op het juiste moment gesproken, is als gouden appels op zilveren schalen. Dus het moest ook herinneren aan het woord van de Heer. Maar die belletjes, die hadden dus ook betekenis. En wel heel bijzonder, want er volgt namelijk zelfs een bedreiging als ze er niet zouden zijn. Wanneer ze zouden ontbreken, als Aaron dienst zou doen, dan zou hij sterven. En we weten hoezeer de Heer het meende. Denk aan de zonen, die twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu. Eigenwillige godsdienst. O gemeente, wat rekent de Heer dat zwaar aan? Dat mogen we ook wel goed beseffen in onze tijd. Waarin ook zo gemakkelijk wordt gezegd, ja, het staat wel in de Bijbel, maar wij denken er nou anders over. Onze tijd is weer anders en we laten dat dan voor wat het is of we schrappen het. Eigenwillige godsdienst, dat straft de Heer. Gouden belletjes aan de zomen van het kleed van die hoge priester. Die waren er niet voor het gezicht, niet om het geheel te verfraaien. Nee, er staat, het geluid moest gehoord worden. Door wie? Nou, wel in de eerste plaats door God zelf. Evenals bij die zilveren trompetten waarover gesproken wordt in nummerie 10. Daar moest op geblazen worden wanneer het volk werd opgeroepen om voor de Heere te verschijnen. En wanneer het verder moest trekken in die woestijn, of wanneer het ten strijde moest trekken. Dan zou God aan hen denken, staat er. Zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere. Die gouden belletjes, die moesten gehoord worden als Aaron het heiligdom binnenging. Het heiligdom waar de Heere woonde. Als hij komt voor het aangezicht van de Heere, Gods heilig aangezicht. Want wie klimt de berg des Heeren op, zongen? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God beklimmen, betreden? Dat kan niet. Welk mensenkind zal van nature voor God kunnen bestaan? Wij zijn verdreven toch uit de nabijheid van de Heer, uit de hof. Wie zal God zien en leven? Wat zei Jesaja ook weer, toen hij de Heer zag zitten op zijn troon. Wee mij, ik verga, daar ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Ook Aaron als persoon kon niet voor God bestaan. Dat wordt sterven, dat wordt eeuwig omkomen. Wij hebben de dood verdiend. En daarom staat er in de tekst, Aaron zal deze aan hebben om te dienen, opdat zijn geluid gehoord worden als hij in het heilige voor het aangezicht van de Heere ingaat en als hij uitgaat, opdat hij niet sterft. Jongens en meisjes, hoor, daar klinken die gouden belletjes aan de zoom van dat gewaad van de hoge priester. Bij iedere stap die Aaron doet, dat wijst erop dat hij zijn hoge priesterlijk gewaad draagt. En dat herinnert de Heere eraan, het is niet zomaar een mens die hier naar mij toe komt, maar een ambtsdrager. Aaron bekleed als hoge priester naar goddelijk voorschrift. Een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Naar hem moest Aaron immers heenwijzen. Zo gaat hij binnen. Zo verschijnt hij bij het reukofferaltaar. Zo gaat hij in gebed. Want het reukofferaltaar, dat was het symbool van het gebed. Hè? Mijn B zongen we na de schriftlezing met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk. Op grond van die vurige kolen uit het brandofferaltaar. Zo alleen kan ons gebed voor de Heere aangenaam zijn. Om Jezus wil, zeggen wij. Nou, zo verschijnt dan Aaron bij dat reukofferaltaar. Zo gaat hij daar in gebed, de wettige vertegenwoordiger van het volk bij God. Zo wilde God het. Het herinnert de Heere aan de weg van de verlossing die hij zelf had uitgedacht, gegeven. Aan de borg- en zaligmaker, door wie zondige mensen tot God mogen gaan. Buiten hem is er geen leven, opdat hij niet sterven. U begrijpt, dit is mensvormig gesproken, dus op een menselijke manier voorgesteld. God hoort alles en hij ziet alles. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Hij heeft dat geluid niet nodig voor zichzelf. Maar het is er om ons erop attent te maken dat wij zouden weten dat God het hoort en ook zo de hoorder van de gebeden wil zijn. Zo wilde de Heere horen naar het gebed dat als reukwerk opstijgt, geofferd door de hoge priester op grond van het offer, om wie God alleen maar horen kan. Dus die gouden belletjes, die moeten gehoord worden, opdat hij niet zal sterven. Geen mens kan zomaar voor God bestaan, tot God gaan. Maar het was ook nodig voor de hoge priester zelf. Wanneer hij treedt voor het aangezicht van de Heere. Het moest ook hem eraan herinneren dat hij alleen als ambtsdrager voor Gods aangezicht kan verschijnen. Door God geroepen, aangesteld. Als type van de Heer Jezus Christus, van de ander naar wie hij heen wees. En van wiens werk hij het ook moest hebben. Die gouden belletjes die herinnerden hem er telkens aan bij iedere stap aan Aaron. Jij kunt voor God niet bestaan in jezelf. Je bent een type, je bent een heenwijzing. En daarbij moest het hem ook bepalen bij zijn dienstwerk. De aandacht moest geconcentreerd zijn op dat heilige dienstwerk. En het geluid van die gouden belletjes, die moesten zijn gedachten, zeg maar, gevangen leiden tot gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Moest hem bewaren ook voor afleidende gedachten, zondige gedachten. Want dat kan zomaar in je opkomen, hè? Ook in de kerk, is niet waar? Verkeerde gedachten. Of dat je zo in beslag neemt, je bent nog niet los van al die dingen. Je gaat wel naar de kerk, maar je gedachten zijn elders. Nou, dat mocht bij de hoge priester ook niet gebeuren. Dat wilde de Heer niet. En daarom die belletjes, die moesten hem eraan herinneren. Dat hij in zichzelf niet voor God kon bestaan. Maar dat hij enkel het moest hebben van de Heer Jezus Christus. Zo alleen. En dat hij daarop moest letten. Het moest hem eraan herinneren dat het een levensgevaarlijke gang was. Geen recht in jezelf om hier te zijn voor Gods heilig aangezicht. Zitten we zo ook in de kerkgemeente. Moest die hoge priester klein maken. Bij iedere stap dat hij het zou beseffen. Genade. Genade. Alleen genade. Dat het helemaal van de Heer Jezus Christus moet hebben. Oh, hij vindt het zo gewoon, hè, dat we naar de kerk kunnen gaan. Ja, elke week. Het is een wonder. Dat we voor Gods heilige ogen mogen verschijnen. Dat kan niet zoals we zijn. Al hebben we nog zo goed ons best gedaan. Elke stap, als we dat beseffen. Hier in Gods huis. Die plaats die je bezet. Maar elke stap die je daar doet. Genade. Alleen, opdat zijn geluid gehoord worden. Het moest gehoord worden, ook buiten. Niet door het volk buiten de voorhof, maar door de priesters en de levieten. Want die hoorden dat geklingel. Ze konden zo die bewegingen van de Aaron volgen. Ze konden horen dat hij bezig was met de voorbereidingen voor het reukoffer, voor de gebeden. En ze konden het ook vernemen wanneer hij aangekomen was bij het reukaltaar. Want dan werd het stil. Dan wisten ze, de hoge priester staat nu voor het aangezicht van God. In gebed. Het reukwerk stijgt op. Hij doet dat voor ons. Hij is daar ons ten goede. En wat gebeurde er dan? Wel, dan werd in de voorhof op die zilveren trompetten geblazen. Als teken voor het volk. Om neer te buigen voor de Heere. Op datzelfde moment waarop de hoge priester het symbool van het gebed, het reukwerk, opdroeg aan de Heere. Zo staat er ook in Lucas 1, vers 10. Dat is de geschiedenis van Zacharias, die dan het reukwerk offer mag bedienen in de tempel. En heel de menigte van het volk was buiten, biddende ten ure van het reukoffer. Die gouden belletjes, die betekenden dus dat het volk kon meeleven, meebidden met het gebed dat de hoge priester opzond. Het gebed dat gereinigd werd door de kolen van het brandofferaltaar. Zo kon er gemeenschap zijn tussen de hoge priester die binnengegaan was en het volk dat buiten wachtte. En dat gebeurde twee keer per dag, 's morgens en 's avonds. En wellicht hebt u al enigszins aangevoeld, jij ook, wat dit te maken heeft met de hemelvaart. Immers, wij leven in de tijd van de nieuwe bedeling. Nieuwe testament. De schaduwen zijn vervuld. De hoge priester is gekomen. Hij die afgebeeld werd, hij, Christus, is ingegaan in het hemelse heiligdom. Hemelvaart. Christus, de hoge priester, is ingegaan in het heiligdom dat niet met handen is gemaakt. Om te verschijnen voor het aangezicht van God. Als de hoge priester die het offer van de verzoening heeft gebracht. En zijn strijd zag bekronen. Eens en voor goed ingegaan. Niet twee keer op een dag. Eenmaal. Daar wijst de Hebreeën schrijver ook zo duidelijk op. Hè, dat eenmalige offer. Op de Olijfberg. Voor de ogen van zijn jongeren. Dat beleidt de kerk ook. Zoals u weet in zondag 18, wat verstaat u onder opgevaren ten hemel. En dan staat er dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen. En dat hij daar voor ons ten goede is, totdat hij weer komt om te oordelen de levenden en de doden. Zeg jongens en meisjes, waren er aan zijn zomen granaatappels en gouden belletjes? Nee. Waarom niet? Dat had deze hoge priester niet nodig voor zichzelf om in te gaan. Geen granaatappels die hem eraan moesten herinneren. Aan Gods geboden. Ik draag uw heilige wet in het binnenst ingewand. Het was zijn lust om de wil van God te doen. Hij heeft die wet volmaakt vervuld. Hij kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Het was zijn spijs om de wil van de Vader te doen. Hij heeft niet in één ding gedwaald. Hij was volmaakt. Zo'n hoge priester betaamt ons, past ons. Niemand anders kan tussentreden. Geen gouden belletjes die hem eraan moesten herinneren dat hij geen recht had om voor Gods aangezicht te verschijnen, opdat hij zou sterven. Nee, hij had die straf gedragen, vrijwillig op zich genomen, die borg, die zaligmaker. Hij was de dood ingegaan, mijn dood, mijn vloek. Hij heeft de straf op de overtreding gedragen. De hitte van Gods gramschap geblust. Hij was dood, maar zie, hij leeft. Hij heeft zijn leven gegeven om vijanden met God te verzoenen. Plaatsvervangend, als borg. De enige hoge priester is geen ander die dat kon of kan. En hij ontvangt loon op zijn werk. Hij is gehoorzaam geweest, staat er, tot de dood. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Hij mag binnenkomen, met eerbied gezegd, zonder bellen. Eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Vrijmoedig mag hij binnentreden in Heren heerlijkheid. Geen enkel obstakel, de hemel, staat er, moet hem ontvangen. Wilde hem ook ontvangen, want hij werd opgenomen. U weet dat als het gaat over de hemelvaart, wordt inderdaad gesproken over een opvaren naar de hemel, maar ook over een opgenomen worden in de hemel. Dat ziet op de goedkeuring van de Vader, die zijn kind opneemt in zijn heerlijkheid. Want hij is heen gegaan, opgevaren, niet alleen als de Zoon van God, maar als mensenzoon, als plaatsvervanger, als borg. In hem mag nu heel zijn kerk, allen die zijn verschijning hebben lief gehad, die hem nodig hebben leren krijgen in dit leven, als hun borg en zalig maken, mogen binnenkomen. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Daar spreekt de kerk ook belijdend over. Dat wij in hem, ons vlees, zegt de catechismus dan, in de hemel tot een zeker, tot een betrouwbaar pand hebben, een onderpand, dat hij, Christus als het hoofd, ons zijn leden ook tot zich nemen zal. Het hoofd is boven. Zijn vader haalde hem thuis, opgenomen. God keurde zijn werk goed. Het is de zoon in wie de vader een welbehagen heeft. Hemelvaart. De hoge priester gaat binnen. Zo'n hoge priester hebben wij, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom, van de ware tabernakel, met een zoveel uitnemender bediening. Een hoge priester die altijd leeft. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap. Gewone priesters die stierven, moesten vervangen worden. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap om voor hen te bidden, staat er, die door hem tot God gaan. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Hebt u hem ook nodig? Daar hangt je zaligheid vanaf. Zo'n hoge priester, onschuldig, heilig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. Hij had het niet nodig, zoals de gewone hoge priesters, elke dag eerst voor zichzelf, voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Hij had geen zonde, maar hij droeg die vreemde schuld. Geen zonde is er ooit in hem gevonden. Hij had zelf geen zonde. En daarom had hij ook voor zichzelf geen gouden belletjes nodig. Hij heeft als plaatsvervanger het werk volkomen verricht. Hij had geen gevaar te vrezen voor zijn leven. Hij mocht opgaan tot Gods altaar. Zijn God, tot zijn God, de bron van vreugd. Naar zijn vader. En zo vaart hij op. En de discipelen, we hebben het gelezen, ze staren na. Voor de ogen van zijn discipelen is hij naar de hemel gevaren. Een wolk nam hem weg voor hun ogen. De hoge priester is binnengegaan. Het is stil geworden. Geen gouden belletjes rinkelen. Hij bidt. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Ten eerste, zegt de catechismus, dat hij in de hemel onze voorspreker is voor het aangezicht van zijn vader. Zo zegt die gelovige belijder dat. Heeft hij dan zijn kerk als wezen achtergelaten? Is er complete scheiding? Nee, hij is ingegaan. Hij heeft het ook gezegd van tevoren. Het is nuttig voor u dat ik heen ga. Lichamelijk is hij niet meer op aarde. De armen hebt u altijd bij u, zei hij tegen zijn discipelen, maar mij hebt u niet altijd. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer van zijn kerk. Moeten die discipelen er dan maar naar raden wat er gebeurd is? En wat hij dan boven doet? Horen ze dan niets meer van hem? Hoor je wel? Hoor! De zilveren trompetten klinken. Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Wat staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die u naar de hemel hebt zien heenvaren, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo weerkomen als u hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Zijn dat niet de zilveren trompetten? Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent, zingen we toch? Hij komt weer. Hoe? Als hogepriester, zegenend. Zo ging hij heen en zo komt hij ook terug. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid staat er. En zij zullen de gelovigen bijeen vergaderen. Matthäus 24. En dan staat er in Lucas 24, wat doen die discipelen dan? Ze aanbaden hem en keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze aanbidden hem. Aanbidden, dat is meer dan bidden. Op de Olijfberg, ziet u het, ligt Gods volk geknield ten tijde van het reukoffer. Er is contact met hem, evenals toen bij de hogepriester Aaron. Ondanks dat er scheiding is. Ze horen zijn geluid. Een stem uit de hemel, die twee engelen, die het vertolken. Het geklingel van die gouden belletjes, de trompetten van het evangelie, die het verder brengen, die het laten horen wat hij nu boven doet. En gemeente, dat gebruikt nou de Heilige Geest om zondaren mee te leren bidden met Christus. De Heilige Geest die door de bazuin van het evangelie zondaren op de knieën brengt en ze doet buigen. Wat staat er ook weer van die gemeente in Jeruzalem? We lazen het in Handelingen 1 toch. Deze allen waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken. Het is de Heilige Geest die door de zilveren trompetten van het evangelie ervoor zorgt dat er contact is. Dat is toch dat derde punt van de hemelvaart van Christus. Dat die gelovige belijder dan zegt dat hij ons zijn geest als een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Hij zorgt ervoor dat de zijne Christus niet vergeten, maar juist gaan meebidden, gaan aanbidden. Door die geest wijdt Christus met zijn genade nooit meer. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Is dat geen wonder? Dat geluid van die gouden belletjes, van die zilveren trompetten, laat de Heere ook hier vanmorgen nog horen. opdat er een band zou komen en zou zijn aan hem. Wat een wonder. Voor zulke slechte mensen als wij. Dat de Heere nog wil wijzen op wat hij daarboven doet. Nog steeds. 33 jaar lang is hij hier op aarde voor ons ten goede geweest. En nu leeft hij altijd ten goede daar, opdat we door hem tot God zouden gaan. Door hem is er geopende toegang. En ook daar bidt hij zijn gevangenen los uit de macht van de zonde. Door zijn geest en woord trekt hij ze uit de duisternis om ze over te zetten in zijn koninkrijk. Hij heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. O gemeente, toen kon de hemeldeur niet langer gesloten blijven. Zie, ik heb u een geopende deur gegeven, zegt de koning van de kerk, die niemand sluiten kan. In strijd en aanvechting ligt het voor eeuwig vast voor al degenen die door hem, niet door je eigen prestaties, niet om je bidden. Oh nee, die door hem, door zijn werk, door zijn genade, tot God gaan. Ik heb voor u gebeden. Daar bewaart hij bij die verworven verlossing. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij bidt in de hemel om gesloten hartendeuren te openen. Hij laat het geluid horen waardoor ze op de knieën komen. Gaan bidden. Gaan aanbidden. Zijn naam gaan belijden. Vreugde kennen in de Heer. Blijdschap in de Heer. Daar, in dat hemelse paleis, is hij bezig om plaats te bereiden. Bezig om zijn bruid als een reine maagd voor te stellen aan de Vader. Hij heeft gaven genomen om uit te delen. En in elke prediking wordt het ons opnieuw voorgehouden. God is het nog niet moe geworden. Er is nog genade te verkrijgen. De bazuin van het evangelie mag nog klinken. O, jij hebt de dood verdiend. Daar worden we ook aan herinnerd. Als de bazuin van het evangelie klinkt. Maar kijk, hier staat de hoge priester, dat is de andere kant. De enige die met zijn voorbeden tussentreedt. We mogen komen, gemeente. Zonder verwachting van onszelf, en zo moet het ook. Hij en hij alleen kan volkomen zalig maken. Hij weet van je zwakheden, van je verzoekingen. Hij kan medelijden hebben, want het is de barmhartige, medelijdende hoge priester. Wat een troost. Ook als je soms misschien zo moeilijk kunt bidden en als je gedachten verward zijn. Bijvoorbeeld door medicijnen, dat kan ook. En het kost niets. Uw voorspraak. Om al uw tegensprekers tot zwijgen te brengen. Een bidder die het niet moe wordt zoals Mozes. Die moest zijn armen laten zakken en te moesten ze ondersteund worden door twee, Jozua of Caleb en Aaron, moesten ondersteunen. Maar deze wordt het niet moe. Maak er toch gebruik van. Hij biedt zichzelf aan. Hij zegt, het komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Tegen Jeremia zegt de Heer ten aanzien van het volk, bid niet voor dit volk ten goede. Als stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht. Het zou hun niet baten. Maar gemeente, nu staat Christus voor zijn aangezicht. En daar kan God met eerbied gezegd niet tegenop. Hij heeft hem er zelf juist ook voor gegeven. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En daarom tot hem, door hem tot God. Een aardse advocaat die kan een zaak nog verliezen, maar de hemelse nooit. Ik heb voor u gebeden. Dat is de garantie. En al wordt er dan nog zo geschud. De Vader zegt, hij hoort mij altijd. Altijd. Wanneer wil hij voor je bidden? Als we heel gelovig zijn? Ja. Maar ook als je zeggen moet, ik ellendig mens. Johannes, de apostel Johannes, hij zegt dat als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij wil zijn mond openen, als wij moeten sluiten vanwege onze zonde. En alle vrijmoedigheid in onszelf missen. Als ons geweten ons aanklaagt, nu voor de zoveelste maal gestruikeld. Weer ontrouw geweest. God beledigd. Hem laten praten. En dan zegt hij, voor al degenen die door hem tot God gaan. Vader, wees niet toornig op hem of op haar. Want u bent het op mij geweest. En daarom is de zonde verzoend. Door hem. Die altijd leeft om voor hen te bidden die door hem tot God gaan. Wij hebben geen voorspraak van mensen of engelen nodig. Hij is het, gemeente. Helemaal. En dat staat er ook zo mooi in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26. Niemand heeft ons liever dan hij. Daar is niemand, nog in de hemel staat er, nog op de aarde onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Hij heeft zichzelf ervoor overgehad, zijn bloed gegeven, zijn leven gegeven. Is hij het nou niet waard om je aan hem toe te vertrouwen? Op genade, genade alleen. Is hij het niet waard om zijn naam te belijden? Jongelui, jullie die belijdenis hopen af te leggen. Dat kun je niet in eigen kracht. En dat kun je niet omdat je zegt, nou ja, ik heb nou de leeftijd en ik heb zo mijn best gedaan en ik leef toch netjes. Nee, alleen door hem tot God. En dan is hij niet alleen de voorspraak met betrekking tot het eeuwige leven, maar ook voor het tijdelijke. In alle noden en zorgen. In tijden van ziekte, werkeloosheid, eenzaamheid, overspannenheid, depressiviteit, noem maar op. Weet u het niet meer hoe het verder moet? Hij wel. Ook als we met ons lichaam misschien zoveel te stellen hebben. Of in doodsnood verkeren. Geen adem meer hebben om te bidden. Hij wel. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots. Mijn deel. Mijn eeuwig goed. Dat is nou het nut van de hemelvaart. Hoort u het geklank? Dat is het geluid dat de Heere laat horen. Christus spreekt daarin vanuit de hemel. Tot u, tot jou, tot ons. En hij roept ons toe. Wend u naar mij toe. En wordt behouden. Gemeente, is er een rijker geluid in deze wereld? Klinkt dit niet u, jou, als muziek in de oren? Is dit niet beter dan die popmuziek waarin de dreun, die eentonige dreun van de hel is? Door de prediking. Door het geluid van de gouden belletjes. Die zilveren trompetten. Wil de Heer het geloof in zondaarsharten werken en versterken. Ja, zegt u, maar is dat geluid er wel voor mij? Ja. Enerzijds zegt het, je hebt de dood verdiend. Heb het al erkend. Ja, mijn hart is zo hard. En ik zie het niet. Maar de Heer is toch ogen zelf. Hij kan toch de hardste harten breken. Hij kan toch door gesloten deuren heen komen. Dat heeft hij toch laten zien op de opstandingsmorgen. Zou hij dan niet door jouw hart heen kunnen breken? Vraag hem erom. Dat is de weg waarin de Heere zegent. Dus enerzijds de dood verdient. Ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Uw gramschap dubbel en dwars waard. Maar dan anderzijds, zie hier uw enige hoge priester die u redden kan. Gods eigen zoon. Hij heeft de straf gedragen. Daarvoor is hij nou gekomen. Om die vloek ook te dragen. En hij heeft het gezegd. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En hij wil trekken. En ik kan trekken met koorden van liefde. Tot in het vaderhuis met zijn vele woningen. De hoge priester. Jezus Christus. Hij is ingegaan. Eenmaal. En daar is hij ten goede. Daar staat hij ook nu voor Gods aangezicht. De evangelieklokken, de genadeklokken zeggen, Christus is jou niet vergeten. U weet, de schenker vergat Jozef. Toen hij eenmaal weer aan het hof was, dacht hij aan Jozef in de gevangenis niet. Maar zo is Christus niet. O, wat was dat een troost voor David toen hij midden in ellende verkeerde. Ik ben wel ellendig en opdruftig, maar de Heere denkt aan mij. Ik las van een soldaat die op het slagveld stierf. En een vriend die bij hem was, die zag dat die stervende soldaat op zijn borst de foto van zijn moeder droeg. Ze was toch altijd bij hem, zelfs in het uur van zijn dood. Maar ach, gemeente, veel rijker is Christus. Hij is niet in de strijd gebleven. En hij leeft. En hij draagt de zijne op zijn liefdevolle hart. En hij vergeet ze nooit. Hij draagt hun vlees mee de hemel in. Er is daar al iets van hen. En de rest komt ook. En daarop ziende zegt Paulus dan ook. Wij zijn met hem gezet in de hemel. De menselijke natuur is in de hemel als een onderpand. Dat ook eenmaal heel zijn kerk bij de Here zal zijn. Ook naar het lichaam. Het hoofd is boven. De Heer Jezus zegt, als ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. Opdat een wederhorig kroost altijd bij hem zal wonen. Altijd. Het hoofd is er. Het lichaam zal er ook komen. Geeft dat geen moed, geen kracht om staande te blijven. En om met blijdschap terug te keren naar Jeruzalem, zoals ook de discipelen dat deden. Dat je met blijdschap de moeite toch van het leven erin kunt. Als de dingen je in het leven benauwen, hoor dit gouden geluid in het evangelie. Er is bewaring bij deze Here. Vergeving van al uw zonden, al waren zo rood als karmozijn. Veilige thuiskomst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dat alleen door hem. Het volk zag verlangend uit naar de terugkomst van de hoge priester als hij het reukwerk had gebracht, om dan de zegen te ontvangen. Kent u dat verlangen ook? Om dan de volle zegen te mogen ontvangen. Eens zal het voorhangsel van de hemel scheuren. En de trompetten, ze lieten het horen. Deze Jezus zal al zo weerkomen. En eens zullen de bazuinen klinken. Hij komt! Dan is hij ook lichamelijk bij de zijne. Hij zal komen op de wolken van de hemel. Zonde, nood en dood zijn dan voorgoed voorbij. Altijd bij de Here zijn. Geen scheiding meer. Op de nieuwe aarde is geen tempel. Hemel en aarde worden verenigd tezamen. Wat heerlijk. Wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. Hij komt. Alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. De bazuin van het evangelie wijst ons op de tekenen der tijden. Hoort u zijn voetstappen? Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? Want dat zal het erg zijn. Op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen te hebben. Het evangelie voor kennisgeving hebben aangenomen. O, laat het toch ons gebed zijn. Geef dat we bij uw komst onstraffelijk wezen mogen. Gemeente, nog even. Kinderkens, het is de laatste uren, zegt apostel Johannes. Waak dan. Hij komt als een dief in de nacht. Heb de wereld niet lief. Zoek de dingen die boven zijn. Ga door hem, voor het eerst of opnieuw. Tot God, want hoe zalig is dat volk dat naar zijn klanken hoort. Amen.